Spanjaarden hebben een heel andere vorm van hoffelijkheid. En je moet daar zelf achter zien te komen, door je mail, door je opvolging, dat er uiteindelijk niet echt veel sjoeg is voor je product.
Ja.
Waarom dat is, daar zul je niet achter komen. Want de Spanjaard geeft niet graag toe dat hij het uiteindelijk van zijn neef heeft gekocht of een oude buurman uit zijn eigen dorp van vroeger, tegen een hoge prijs en een slechtere kwaliteit.
Welkom bij Vitamine S, de podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. We delen ervaringen, geven tips en tricks en inspireren Nederlanders en Belgen hun dromen te volgen. In deze vierde aflevering een gesprek met Jasper van Dorrestein. Al sinds 2016 is hij oprichter van BZN Business Agency, waarin hij Spaanse en Catalaanse bedrijven helpt bij hun zakelijke ontwikkeling in het buitenland, maar ook buitenlandse bedrijven helpt in Spanje te vestigen. Daarnaast is hij als opstarter van de MBSO het gezicht voor Nederlanders in Spanje. Hierbinnen heeft hij ook La Mesa Naranja opgericht, de maandelijkse casual lunch om Nederlanders met elkaar te verbinden. Met zijn buitengewoon grote netwerk is hij voor heel veel mensen het eerste aanspreekpunt in Spanje. Hij is een groot fan van regio Catalonië en specifiek Castelldefels, wat wordt betoogd met gegronde argumenten vanuit jarenlange reis- en woonervaring in het buitenland. Door zijn precieze, optimistische en open observaties beschrijft hij de wereld op een hele rake en positieve manier. Wij raakten niet uitgepraat met deze inspirerende man. Welkom allemaal bij alweer de vierde aflevering van Vitamine S, de podcast. En dit keer zitten we bij Jasper. Hoi Jasper.
Goedemiddag.
Goedemiddag. We zitten lekker buiten in de zon, dicht bij het strand. Want daar woont Jasper, in Castelldefels. En dan gaan jou eens even flink wat vragen stellen, Jasper.
Aan de tand voelen.
Aan de tand voelen, ja. Ja.
Heel
leuk,
goed, kom
vertel
op.
Eens even wat over jezelf eerst voor de luisteraars.
Ik ben Jasper van Dorrestein. Ik ben nu oprichter en founder van BZN Business Agency. Een consultancybedrijf dat Spaanse en Catalaanse bedrijven helpt bij hun zakelijke ontwikkelingen in het buitenland. Dus ik help met exportondersteuning. En ik help buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen in Spanje. Dat doe ik al sinds 2016. Daarvoor was ik het hoofd, zeg maar de opstarter van wat je noemt het NBSO, Netherlands Business Support Office. Laten we zeggen dat het de doorstart was van wat vroeger het consulaat-generaal was in Barcelona.
Ja.
Een handelsondersteunende antenne, aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken, nauw samenwerkend met de Nederlandse ambassade.
Ja.
Dus dat is gelijk antwoord op je vraag over hoe kom je hier in Barcelona?
Ja.
Het is niet helemaal een toevalligheid. Spanje is voor mij altijd een van mijn favoriete landen geweest. De Middellandse Zeekust, Italië, Spanje. En
waarom?
Vooral Barcelona. Dat heeft eigenlijk alles te maken met het klimaat. Ik ben een groot zonneliefhebber. Ik sport, als ik niet werk, heel graag buiten. En we zitten hier, voor zover ik het kan zien, in strategisch meest interessante plaats van de wereld om te gaan wonen.
Ik heb een, om buiten te sporten of om andere redenen?
Om allerlei andere redenen. Ik kan zo een 20 minuten pitch doen. Ik zou ook voor de afdeling Public Relations van de gemeente Castelldefels moeten werken. Waarom dit de beste plaats van de wereld is. Nou. Maar het heeft alles te maken met de nabijheid van Barcelona. Wat een bruisende dynamische stad is. Je hebt natuurlijk de internationaal airport. El Prat, wat hier op 10 minuten afstand ligt. Binnen 10 minuten sta je op Terminal 1. En we hebben een stuk van 15 kilometer ononderbroken strand. In Italië is allemaal heel erg leuk ook, maar daar hebben ze van die spiaggi privati. Dus daar loop je 500 meter en dan zit je tegen een hek aan te kijken. Maar hier kan je eindeloos sporten aan het strand.
Ja.
Dus vanwege het klimaat, dat je het jaar door gewoon kan zwemmen, hardlopen, fietsen. Dat je hier op 2 uur afstand gewoon fantastisch kan skiën. Dat je een wandeling kan maken.
Ja, ook dat inderdaad nog. Hè?
In de bergen, het senderisme, we zijn een aantal keren wezen lopen door de berg heen. Het samenlopen daarvan, van al die natuurlijke omstandigheden die deze streek en omgeving heeft. Dus dat maakt het eigenlijk een waanzinnig land.
Ja.
Of regio.
Regio, hè?
Het land is zichzelf.
Regio Catalonia hebben we het over. En nog specifiek Castelldefels is ook, hè?
Want ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Dus het ligt heel strategisch. Dus tussen de stad en de airport ligt de stad en Castelldefels in. En los daarvan heb je natuurlijk heerlijk eten. Een open bevolking, communicatief is, vriendelijk. Voor mij ook, met de Catalanen heb ik geen enkel probleem. Ik heb er heel fijn mee samengewerkt altijd. Ik vind mensen relatief betrouwbaar, zeg maar. Ja. For what it's worth. En daar kunnen we later nog wel op ingaan.
Praat je ook Catalaan?
Een beetje, niet veel. Ik moet wel zeggen inderdaad, ik heb er vooral voor gekozen om mijn Castellano wat meer op niveau te brengen. Rather than Catalaan. Wat zou ik nog meer zeggen? Nee, het is meer die samenloop van omstandigheden. Heerlijk eten en fantastische wijnen. Montsant, ja. Priorat, de hele Pinarés area.
Ja, prachtig.
Het ziet er allemaal omheen. Dus vandaar, dat is mijn pitch.
Voor de luisteraars ook, wijntours, hè, daar doen we. Het is echt. Ja. Heb je ook eigenlijk altijd in Castelldefels gewoond? Of ben je eerst wel in Barcelona begonnen? Of,
ik ben toen ik hier landde, met de Nederlandse overheid als opdrachtgever, ben ik eerst 3 maanden in Barcelona gaan wonen. Om precies zoals Talas al eerder aangaf, op mijn fietsje door alle barrios van Barcelona te fietsen om te kijken van waar voel ik het, waar zou ik nou willen wonen.
Ja.
En dat is de periode waarin ik erachter kwam dat ik gewoon een Chico de Campo ben. Ik ben boogzorg. Ik moet gewoon overnachten, verblijven waar de vogeltjes fluiten, waar de lucht fris is. Dus ik kom ongelooflijk graag naar Barcelona. Vibrant city, gebeurt heel veel. Er wonen ontzettend veel leuke mensen en inspirerende mensen. Dat trekt deze hele zone ook aan. Het juiste type mensen voelt zich aangetrokken tot ook Castelldefels. Heel veel sporters.
Klopt.
Zonneliefhebbers, wijnliefhebbers. Mensen
lekker eten, levensgenieters.
Ja. Precies, ja. Dat merk je. Dus ik ben heel graag in Barcelona. Het mooiste moment van de dag is dan voor mij als ik in de auto stap of in de trein en me dan terugtrek naar mijn campo omgeving. Nou,
en want wanneer was dat nou dat je hier ook weer naartoe kwam?
2012, maart.
Dat is 8 jaar geleden nu. Toen dus 3 maanden en toen uiteindelijk meteen in Castelldefels. En toen je kwam je dus naartoe voor die baan voor de MBSO.
Klopt. Dus het gedeelte van werk zoeken, verhuizen, was allemaal prima voor mij geregeld. Dus daar had ik mazzel mee. Dat is zeker niet voor allemaal zo. Dat is een beetje een expat setup. Hè?
Ja.
Dus ik heb mijn spullen gewoon verhuisd vanuit Brussel. Even kijken, na die 3 maanden waar ik in een apart hotel woonde, vond ik een heerlijk huis aan het strand. Mooi, kan je het niet bedenken.
Ja.
En daar zijn mijn spullen heen gegaan. Ik heb daar echt met ontzettend veel plezier in zes jaar gewoond uiteindelijk.
6 jaar. Ja.
Primera linie, dus aan het strand. Ja, het kon niet beter.
Ja, nee, dat is prachtig daar. Ja.
Dus geen wonder dat je het dan enorm naar je zin hebt. Die baan was enorm stimulerend. Als je dus een handelsantenne moet opzetten en leiden, dan moet je daar dus heel veel marketing voor doen. We hebben wat publiciteitscampagnes hebben we gedaan. We hebben een filmserie en een interviewserie ook gedaan.
Ja.
Met Nederlandse ondernemers. Die kun je nog terugvinden op het digitale handelskantoor van de ambassade. Het zijn in totaal 100 interviews bijna met Nederlandse ondernemers. Die ook allemaal aangeven van oké, hoe heb jij je zaak opgezet? Wat is je sleutel tot succes? En wat is je advies voor mensen die je komen aanspoelen? Hoe doe je dat?
Even in de show notes zetten, met linkjes erin.
Wat ik me afvroeg, wat is dan jouw achtergrond en hoe ben je dan bij deze baan destijds beland? Ben je gewoon gesolliciteerd? Of hoe?
Om zwervingen. Het is de rode draad misschien van dit interview ook inderdaad van hoe ben je succesvol in Spanje met name. Ik ben altijd wel heel erg actief geweest met het... met het opzetten van netwerken.
Zo lief roept, hè? Even wachten.
En het verzamelen van mensen. Als je een groot netwerk wilt opzetten en je wilt dat snel en efficiënt doen, vooral voor hoogwaardige, interessante mensen die relevant kunnen zijn, dan kun je ofwel achter iemand aan gaan hollen, dan ben je jaren bezig, ofwel creëer je een heel attractief platform, zodat mensen naar je toe komen. Zo, dus in Zweden ben ik uiteindelijk, om antwoord te geven op je vraag, Daniek. Ik ben in Zweden eerst bij een start-up begonnen. Ik ben toen mensen om me heen gaan verzamelen. Toen heb ik uiteindelijk de Nederlandse Kamer van Koophandel opgericht. En dat heeft de ambassadeur destijds gemerkt. Ik wil eens met jou praten, want ik heb een kwaliteitsimpuls nodig voor mijn economische handelsafdeling. Zou dat voor je zijn?
In Spanje dan?
In Stockholm was dit. Dit was in Zweden. Sorry, dit was een beetje verwarrend. Daar ben ik dus begonnen. In 2000 wonen wij in Zweden. Toen ben ik na 4 jaar ben ik daar voor de ambassade kunnen beginnen. En daar heb ik dat netwerk opgebouwd. Zo ben ik erin gerold. In 2007 hebben we een wat is het, een omplaatsing gevraagd? Hoe mooi dat nou toch? Een transfer naar Brussel. Dus toen heb ik ook bijna 5 jaar voor de Nederlandse ambassade in Brussel gewerkt. Daar heb ik Dutch Network Brussels opgericht met een aantal anderen. Onder andere met Wietse Russen, die nog steeds heel erg actief is in het lobbyen en nu ook in Barcelona woont.
Oh echt?
Ja, ja. Leuk, ja. Nou, daar heb ik in principe hetzelfde gedaan. In 2012 kwam ons dus de oren in het netwerk van de ambassade van goed, het consulaat in Barcelona gaat sluiten en we gaan daar een MBSO neerzetten.
Ja.
En toen was het van, ik
wat ga ik doen? Leuk.
Dus het was een ongelooflijke buitenkans. Heel erg leuk. Omdat het natuurlijk pionieren is. Omdat je iets moet opzetten. Omdat je heel creatief en scheppend moet bezig zijn. Omdat het ook iets is wat ik vreselijk leuk vind. En me daar wel aan redelijk bekwaamd wordt. En zo is het ook geweest. Het een van de leukste 4 jaar van mijn leven ongeveer. Is het opzetten van het MBSO.
Ja, maar ook de dingen die jij gedaan hebt. Die hebben nog steeds heel veel effect. Hè? Dus de dingen die jij hebt opgericht. De connectie die jij hebt gelegd. En mensen naar Ranga. En,
ja.
En ook, nou ja, het is ook leuk om te weten. Misschien voor luisteraars. Maar mocht je iemand zoeken in Barcelona en ik zeg tegen Jasper, hey, ik doe dit of dat, ken jij nog iemand? Nou, dan krijg ik een lijst van ongeveer 15 mensen in mijn WhatsApp. En dan moet je die, en die ken ik ook, en die kan dat. En dus jij hebt echt een basis gelegd voor heel veel mensen om met elkaar in verbinding te komen, denk ik ook.
Ja,
nee, maar jij moest natuurlijk op een gegeven moment daar weg, want het is niet een eindeloos contract wat je kan hebben bij
Het is, het is een 4 jaar contract. Ik heb een sublieme opvolgster in Lotte Engels.
Ja,
zij doet het fantastisch goed. Ik ben ontzettend blij, ook zij doet dat ongelooflijk goed volgens diezelfde principes. Zij heeft er ook voor gezorgd dat ze voorzitter is geworden van de kring. Circulo de Reciprocidad om Desis de Barcelona. Een hele goede, schrandere stap om dat te doen. Om
ja, wat heel kan je dat uitleggen? Het verschil tussen de kring en de MBSO, hoe dat, wat de kring dan precies weer is?
Dat is wel een goede vraag van je. De MBSO houdt zich dus bezig met actieve ondersteuning van export voor Nederlandse bedrijven die Spanje in willen. Dus hoofdzakelijk zijn die voor de Nederlandse bedrijven die nog in Nederland zitten en gewoon Spanje als nieuwe markt kiezen. En zij doen ook promotiecampagnes, leveren informatie aan de overheid, zijn de oren en ogen van de overheid. Maar in beginsel is de MBSO geen netwerkorganisatie. Nee. Uiteraard vaar je er wel bij om een heel goed netwerk tot je beschikking te hebben. Want alleen op die manier kun je heel adequaat je eigen doelgroep hanteren. Een Nederlandse ondernemer of een bedrijf die naar Spanje wil, wil in de eerste instantie niet van een overheidsfunctionaris weten hoe zijn branche in Spanje werkt. Daar wil hij gewoon een vakman voor horen en spreken uit zijn branche die al 18 jaar zit, bij wijze van spreken. Nu, het netwerk van Nederlanders is hier zo groot dat je uiteindelijk er een kunst van moet maken om binnen iedere branche toch eigenlijk wel een Nederlander of een Spanjaard te kennen, die ook ergens mee geholpen te hebben, zodat die onderdeel uitmaakt van je netwerk en je daarna kan refereren.
Ja.
En ook dat zie ik Lotte altijd doen. Die is daar gewoon heel erg bedreven in. Dus de kring is een lidmaatschap, een lidorganisatie. Een lidorganisatie die uiteindelijk heel erg aansluit bij de doelstelling van de MBSO. Omdat zij activiteiten organiseren. Mensen groeperen.
Ja, dus van alles. Hè? Ze doen natuurlijk wijnproeverijen, maar ook lezingen organiseren, toch? Om mensen samen te brengen.
Precies. Ja. En zij richten zich nu ook in de laatste jaren steeds meer op de start-ups. Wat een heel interessante doelgroep voor ze is geworden. Door de lidmaatschapsconstructie van de kring is het ook wel zeg maar de crème de la crème van de Nederlandse ondernemers. Ja, mijn schatting is dat zeg 3% van de Nederlandse ondernemers hier in Barcelona lid zijn van de kring.
Dat komt het is alleen maar voor Barcelona, hè? Het is niet voor... Zijn er soortgelijke organisaties.
16. Ja. Nederlandse zakelijke zakenorganisaties, zakenclubs in Spanje. Valencia, Mallorca.
Misschien wel interessant om ook die... op te schrijven, ja.
Die kun je op het digitale handelskantoor van de ambassade ook zien. Die is daar heel handig voor. En die kan ik ook van harte aanbevelen, omdat er heel veel relevante informatie
En die hebben ook allemaal de doelgroep van, dus, hè, die, het is toch, weet je zegt, 3% is waarschijnlijk maar lid, hè, van alle
precies.
Nederlanders. Het zijn, ik ben ook een aantal keer geweest, het is een bepaald publiek wat daar komt. Succesvolle ondernemers.
Klopt.
Is dat in de andere handelskantoren of in de andere vestigingen ook zo, denk je? Is dat ook echt een focus?
De meeste organisaties voor Nederlandse ondernemers in Spanje, die zullen zo rond de 60, 70 leden hebben, denk ik.
Ja.
Ze verschillen onderling wel een beetje, maar uiteindelijk is de opzet wel hetzelfde. Ze zoeken ook samenwerking met elkaar. En in november hebben ze bijvoorbeeld een landelijke zakendag in Spanje. Die wordt dit jaar, ook deze editie, wordt in Barcelona gevierd. In Sitges.
Oh ja, dat is ook ergens anders. Ja,
daar kun je Lotte Engels over vragen. Maar dan komen al die clubs bij elkaar en ook de leden daarvan. En proberen ze een groot mogelijke draagvlak te creëren om voor heel Spanje zaken te doen. Maar het leek mij nog altijd heel aardig om ooit een keer DutchNetwork.es op te richten. Nooit aan toegekomen. Maar op zich is het misschien nog interessant om een landelijk platform voor Nederlandse ondernemers in Spanje te starten. Aangezien wij hier geen bilaterale kamer van koophandel hebben.
Nee.
Een bilaterale kamer van koophandel, zoals we die in Zweden hebben opgezet, die hebben ongeveer die functies. Netwerken, nauwe samenwerking met de ambassade. Ja. Het voordeel van dit soort netwerken is natuurlijk dat je mensen kunt aanbevelen op basis van een goede reputatie. Vanuit overheidswegen mag je natuurlijk geen commerciële entiteiten voortrekken. Je hebt daar met een gelijke behandeling
te maken. Alles moet
gelijk. En dat is begrijpelijk. Ja. Zo is iedereen is op zijn manier heel professioneel bezig. Maar je kan daar eigenlijk geen shortlist geven van die en die zijn goed.
Nee.
Maar een zakelijk coherent netwerk kan dat dus wel.
Ja, en ook om dus de kring wat je aangeeft, en het is nu over de kring en MSO weer apart, hè? Maar als ik even heb over de kring, is het natuurlijk een bepaald soort publiek.
Ja.
En je geeft ook net aan, ze willen wat meer de start-ups aantrekken, want dat is denk ik wel belangrijk. Ook de jonge mensen, die misschien ook wat minder geld over hebben voor de events die zij organiseren.
Ja.
Want weet jij hoe zij dat nu doen? Dus hebben ze daar, of ben je daar nog bij betrokken? Of is dat echt iets wat
ik spreek ze regelmatig.
Ja.
Want er zitten echt een hoop, vrijwel allemaal hele goede vrienden van me in. Ik ken ze ook al een jaar.
Ja.
Ik moet zeggen, het is een verzameling van buitengewoon interessante, inspirerende en sympathieke mensen. Moet ik zeggen, volgens mij is het soort Nederlander dat zich aangetrokken voelt tot deze zone. Ook het type Nederlander dat zich ervan bewust is dat het niet eenvoudig is om zaken op te zetten en je daarom elkaar moet helpen.
Ja.
Maar de bereidwilligheid om elkaar te helpen vind ik hier buitensporig groot, zeg maar.
Ja.
Ik vind het echt interessant. Er zitten hier echt ongelooflijk veel aardige, leuke en gedreven Nederlanders.
Ja.
Nee, in principe, dat was ook de reden waarom ik La Messe en Aranja heb opgericht. Omdat ik maak altijd een beetje een pivotal movement om mijn eigen as. Als ik aan iets begin, dan denk ik, oké, wie heeft er belang bij de inspanningen die ik lever? En daarbij kwam ik dus de kring ook tegen. Dan denk ik, niks meer aan doen. Dus een perfecte zakelijke organisatie, een netwerkorganisatie. Die zit goed in elkaar, die hebben een goed netwerk. Maar wat is nog wel nodig? Misschien is een laagdrempelig platform voor al die start-ups, mensen wat minder financiële draagkracht, die gewoon op een hele informele manier elkaar willen zien. En zo is de Messe en Aranja eigenlijk ontstaan.
Kan je kort uitleggen wat dat is?
Dat is een heel laagdrempelig, een informeel lunchformat. Mm-hmm. Waar we dus in de uitnodigingen geschreven hebben altijd van lunchen moet toch iedereen om je motor te doen draaien. En in gezelschap is het altijd aangenamer, nuttiger en leerrijker dan in je eentje. Dus vandaar dat we dan met z'n allen gaan instellen in hetzelfde restaurant op dezelfde dag, altijd op de dinsdag, op dezelfde tijd, dus 2:00. Zodat je in principe een recurring event in je agenda kunt plakken en eigenlijk met minimaal informatie gewoon altijd kunt deelnemen. Lotte heeft het nu veranderd in een maandelijkse opzet, wat ook prima werkt. Ik vind het heel leuk dat ze die dingen voortzet en toch een eigen draai aan geeft.
Ja.
En ook dat werkt gewoon heel erg goed. Dan heb je wat meer mensen vaak, maar zij heeft er nu ook een spreker bij. Dus ontzettend goed dat er gewoon een mogelijkheid is om mensen gratis te laten deelnemen. Je betaalt gewoon je lunch. En dat is een van de zegeningen van Barcelona. Die kost nooit meer dan 12 euro.
Nee, zo'n minuutje.
Dus dat is heel goed te doen. En iedere keer dat ik nog aan mijn eigen Messe en Aranja deelneem, nu als voorbijwaaiende ondernemer. Ik kom daar ook altijd weer een aantal bekende gezichten tegen die ik heel graag mag. En altijd weer nieuwe mensen. Het is zo divers. Ik vond het ook wel heel aardig dat je het principe was dat je niet hoeft aan te melden. Dus het was voor mij die dinsdag altijd mijn netwerkdag vanuit de MBSO uit. Waarvan ik nooit wist van tevoren wie en hoeveel er kwamen. Dus dat is een van de critical prerequisites voor het kiezen van een restaurant ook. Dus van, jullie moeten
gewoon. Kunnen er 10 zijn, kunnen er ook 40.
30. Ja. We hebben een liefst gehad met 30 mannen. Ook niet dus met 4.
Ja, absoluut. Ja.
Maar in principe heb ik er nooit alleen gezeten.
Nee.
Dat was wel sterk.
Wat ik me afvroeg, want jij vertelde net van tevoren dat je in heel veel landen hebt gewoond.
Ja.
En je zei wat mij triggerde over de bereidwilligheid om elkaar te helpen hier in Spanje.
Ja.
Hoe heb je dat in andere landen ervaard?
Ik denk dat het een reflectie is van de maatschappij zoals die hier in elkaar zit. Dus zaken doen in Spanje is gewoon wel behoorlijk lastig, laten we het zo zeggen. De drempel is hoog. Hè? En voor sommige mensen is dat misschien euphemism
of
the week.
Wat maakt het zo moeilijk?
Ik denk in de grond is het in Spanje een nepotistische samenleving. Dus favoritism. Je moet iemand kennen en Spanjaarden bij voorkeur kopen en verkopen iets aan van familie of vrienden. En voordat er niet is, en dat komt gewoon omdat ze toch een vrij grote wantrouwen hebben voor mensen die ze niet kennen. Dus als buitenlandse aanbieder van een commerciële propositie, moeten ze eerst kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. En ze hebben geen deur om op te kloppen. Je vader, je moeder, je familie, je clan. Om te zeggen, nu heb je me afgezet. Zij gaan er altijd vanuit dat dat kan altijd gebeuren. Een hit and run. En dan zit ik met de gebakken peren.
En dan heb je geen aanknopingspunt van een familie of een vriend.
Dus dan is het heel belangrijk dat je kunt opereren vanuit een succesvol collectief. Dat je elkaar kunt helpen met introducties. Ja. Zweden meer dan alle andere landen. Hè, alle andere landen werken natuurlijk met vertrouwde netwerken. Iedereen wil met een vertrouwd persoon zaken doen. Ja. Dat is ubiquitous. Daar is Spanje helemaal niet bijzonder in. Overigens is dat dus een zaken doen op basis van vertrouwen. Contacts rather than contracts, zeg ik altijd. Is de grote meerderheid van de wereld. Nederlanders moeten niet denken dat wij nu degene zijn die de maatstaf zijn. Voor het internationaal zaken doen. Ook al doen we dat meer dan 500 jaar. Maar dat zijn we niet. Integendeel. De Latijnse, Aziatische en Arabische zakencultuur dicteren gewoon dat je eerst vertrouwen moet bouwen. Yeah. Alvorens je aan echte zaken begint. En het zijn in principe alleen de Nederlanders, Duitsers, Amerikanen, eventueel de Scandinaven nog, die zeggen, nou, don't beat about the bush. Wat is je commerciële propositie? Wat is je prijs? Afgezet tegen de concurrentie. En dat kan zelfs over telefoon. Maar de rest van de wereld, inclusief Spanje, daar moet je eerst door het hele proces heen leren kennen.
Land opbouwen, vertrouwen.
En hoe lang duurt dat ongeveer?
Onmogelijk te zeggen, omdat qua sector en qua je eigen insteek dat heel erg kan verschillen. Ja. Ik heb dat soort dingen wel mooi zitten programmeren eerder, maar ik heb ook al klanten gehad voor het MBSO die in de design en fashion zaten. En ze, alles wat je gezegd hebt, er klopte helemaal niets van. Helemaal niks. Iedereen sprak goed Engels, ik ben heel gauw doorgeholpen, mensen waren buitengewoon vriendelijk en ik heb heel snel omzet gedraaid. Ja. Oh, kijk.
Nou, dat is positief.
Nooit te laat om te leren, maar het is qua sector weer heel verschillend. Ja. Dit was dan een propositie die buitengewoon aansloeg. Ook met hele informele mensen. Als je een beetje mazzel hebt, dan helpt zo'n Spanjaard die vertrouwen in je heeft. Dat is het aardige ervan. Zaken kunnen echt een hele snelle vlucht nemen. Als je eenmaal dat vertrouwen hebt geschapen, wat doet een vriend voor je of een familielid? Die gaat je nieuwe klanten en prospects aanleveren. Ja. Daarom zeg ik ook, voor Nederlanders die hier komen. Doe voor de verandering eens een keertje sympathiek misschien. Als je betoon respect aan je counterpart, met wie je aan tafel zit. Laat zien dat je geduld hebt. Druk niet je propositie gewoon op tafel. Het werkt tegen je.
Want dat ervaar jij, dat zie jij, dat Nederlanders dan toch niet dat respect of dat die manier van omgaan.
Gewoon te direct meer.
Zo zijn we gewoon keurig opgevoed. Ook daar heb ik helemaal geen waardevoordeel. Kan je daarover hebben? Dat is de manier waarop wij zijn opgevoed. Nee. Dat zijn wij gewoon van don't beat about the bush. Ik heb na deze afspraak heb ik nog een andere of 10 andere. Don't waste my time. Waarom zou je?
Ja.
Ik probeer uit te leggen aan de Nederlanders die hier komen, los van het betonen en betrachten van geduld en respect, dat hebben de meesten ook wel. Maar dat je echt je tijd zult moeten nemen. En dat de Spanjaarden een andere vorm van hoffelijkheid hanteren, laat ik het zo zeggen. Je kan ook zeggen dat ze achterbak zijn, liegen, maar dat is geen grappige insteek. Ja. Het is gewoon, als je een commerciële propositie op tafel zet als Nederlander, kan een Spanjaard gewoon reageren met es muy interesante, muy interesante. Ja. Vamos. En die doen allerlei halfbeloftes van vamos a discutir un poquito más, internamente con mi jefe. Maar heel vaak zijn dat formaliteiten. Je moet er echt doorheen luisteren. Een Nederlander zal zeggen, jij zegt dat het interessant is en je zegt dat je het intern gaat bespreken met je chef, met je baas. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. En wij vatten het op als gewoon liegen, bedriegen. Je zegt niet wat je zegt. Als je het ook niet interessant vindt, zeg dat dan. Maar Spanjaarden hebben een heel andere vorm van hoffelijkheid. Ja. En je moet daar zelf achter zien te komen. Door je mail, door je opvolging. Dat er uiteindelijk niet echt veel sjoeg is voor je product. Ja. Waarom dat is, daar zul je niet achter komen. Want de Spanjaard geeft niet graag toe dat hij het uiteindelijk van zijn neef heeft gekocht. Of een oude buurman uit zijn eigen dorp van vroeger. Tegen een hoge prijs en een slechtere kwaliteit. it defies logic. En dat weet de Spanjaard zelf ook wel. Maar die gaat jou niet opbellen om te zeggen, ik koop het niet van jou. Het is niet hoffelijk.
Nee.
Dus dat hoor je niet. En Nederland klant wil natuurlijk feedback hebben, weten waar ze aan toe zijn.
Ja, ja.
Dat, zo zijn
zodat ze het kunnen verbeteren, eventueel.
Precies.
Dat kunnen leren.
Precies.
Ja, maar ook wel dat ongeduld inderdaad in directheid me verwachten. Van nou, is het nou een ja of is het nou een nee? Hè? Maar die hoffelijkheid inderdaad is dan anders.
Ja.
Om dat niet zo heel direct te kunnen zeggen, willen zeggen. Dat is gewoon niet.
Nogmaals, ik vind het heel interessant en zeer amusant ook. Hoe de Nederlanders toch altijd weer klaarspelen. Ook in andere landen hoor. Om zakelijk gezien de olifant in de porseleinkast te zijn. altijd. Ja, van nee, hè, you buy it today and tomorrow it's 10% more expensive. So now you have a good deal. Een Nederlander eigenlijk helemaal niet in de gaten heeft dat hij niet eens met de beslissing nemen aan tafel zit.
Nee,
de Spanjaarden sturen altijd eerst een kat om even te laten zien van wat gebeurt hier eigenlijk. En dan in 3 woorden moet je mij vertellen, zegt zo'n Spaanse baas dan, wat er nou interessant was. En dan moet je maar zien. De kans is helemaal niet groot. Ja. Maar hoe vergroot je de kans? Hè? Dat zeg ik ook, zo geamuseerd ben ik van oké. Nu dat wij aan het spreken zijn, verkoopt iemand iets aan iemand anders in Spanje. De hele tijd. Iemand.
Yeah.
It's just not
dus
you.
Why
is that? Dus hoe speel, hoe speel je een spelletje? Dat is de vraag. Nou, je speelt een spelletje door inderdaad vrienden te maken. En dat in zich is een heel erg aangename manier van zaken doen.
Yeah.
Je moet vrienden maken, je moet tijd nemen.
Een mooie duif.
Een mooie duif als bezoeker.
Ja, precies. Die is heel
vrienden maken.
Ja, die wil vrienden maken inderdaad. Yeah.
Hey.
Maar die wil misschien ook, die is geïnteresseerd waarschijnlijk in de pasta die hier staat.
Dus vrienden maken, netwerk opbouwen. En dat, maar trouwens, want je zegt, de Spanjaarden, Catalanen, maar inderdaad ook dat Nederlandse netwerk ook wel weer, wat hier dan ook alweer 15, 20 jaar soms al zit. Daar heb ik namelijk ook heel veel aan gehad. Ook weer een ingang om weer alweer het vertrouwen te winnen.
Ja, want zij zijn natuurlijk
winnen,
de katalysatoren van je eigen inspanning op deze markt.
Ja.
Als je iemand jou kan introduceren die al dat vertrouwen heeft bij de Spanjaard, is alles oké. En kan ik ook beloven dat er in Spanje ook processen veel sneller kunnen gaan in Nederland. Ja. Als je iemand kent, ben je zo binnen. Dan heb je de eerstvolgende dag om 9 uur heb je een afspraak en er zit een CTO erbij of wie er ook bij moet zijn. En dan kunnen de zaken heel snel gaan. Vooral als je top-down opereert, hè, dus via de CEO's of de algemene directores generalis. In plaats van bottom-up, dat kan ook. Maar dan moet je je tijd nemen. En dan moet je ook begrijpen dat je door verschillende niveaus van de organisatie en van de hiërarchie heen moet. Om uiteindelijk de baas te kunnen spreken. En dan heb je ook bingo. Wat ik zeg, het is niet onmogelijk. Niks is onmogelijk. Nee. Alleen gaat het hier wat langzamer.
En dan anders.
Dan wij Nederlanders
En je maakt meer vrienden.
En je maakt meer vrienden, ja. En natuurlijk, wat ik al zei, is ten eerste heb je een heel coherent netwerk. Een heel betrouwbaar netwerk. In het algemeen, als je eenmaal die vertrouwensrelatie hebt aangegaan, dan blijven ze ook bij je.
Ja.
Want het is ook niet hoffelijk om je de rug toe te keren. Maar dan zijn het hele trouwe businesspartners. En daarbij zullen ze ook, als ze heel erg aardig vinden, nieuwe klanten aanbrengen. Dan beginnen ze te praten op een of andere golfavond of buffet. Van, joh, ik heb een Nederlander, hartstikke goede vent, spreekt een stuk beter Spaans dan Johan Cruijff. Die moet dus even langskomen. En dus kan het inderdaad heel snel gaan, sneller dan in Nederland.
Ja.
Maar je moet wel weten hoe de Spanjaarden werken, wat makes them tick. Je had eerder een vraag ook van hoe vind je de Nederlanders, zeg maar, die in Spanje zitten en hoe onderscheiden ze zich van andere markten? Ik denk bijvoorbeeld in een land als Zweden of in België, laat ik Zweden als tegenpool melden. Ja, dat is een land wat heel erg anders in elkaar zit, waar wel op basis van vertrouwen zaken wordt gedaan. De noodzaak om iemand te helpen, om jou te introduceren, is daar vrijwel niet aanwezig. Het gaat daarin, Zweden zijn buitengewoon functioneel. Dus je belt, je krijgt onmiddellijk de mobiele van de persoon die jij moet hebben, voor internationale samenwerking of wie dan ook, naam en voornaam, alles erbij. En die doe je propositie en die weegt dat, nodigt je uit voor een gesprek.
Ja.
En als het goed is, dan wordt daar intern door de Zweden overlegd en heb je je deal. Maar daar heb je niemand bij nodig. Een Zweed zal altijd redeneren van waarom heb ik iemand nodig die ik vertrouw? Die weet toch niks van jouw propositie?
Ja.
Het gaat om jouw propositie, je prijs, je technologie. En dan moet je dus alle TUV-papieren en KEMA-keur moet je op tafel brengen. Dan gaat hij dat gewoon heel erg objectief meten en wegen. Dan zeg je, nou, je bent goedkoper dan dit. Dan spreken we de leveringsvoorwaarden af. En als je dat doet, dan ben je beter dan concurrent en heb je business. Oké.
Ja.
Dus de samenwerking en het hele, die olie van contacten is daar niet zo nodig. Ook in Nederland zelf niet. Alhoewel ik natuurlijk ook moet zeggen dat contacten altijd goed zijn.
Ja.
Wat ik al eerder meldde. Het is een ubiquitous. alom aanwezig dat je dat gewoon handig is als iemand je kan introduceren.
Hoe zou dat kunnen komen in het verschil? Want eigenlijk, wat je dus nu eigenlijk zegt, is de Zweden of Nederland of Scandinavische markt, wat dan ook, die hebben ze eigenlijk al, die hebben al een bepaald soort vertrouwen om gewoon naar jouw verhaal te luisteren, inhoudelijk, prijstechnisch en daar op basis van een keuze te baseren.
Ja.
Terwijl de heel veel andere culturen waar jij waar je hebt gewoond en wat je hebt gezien, nog veel meer die echte vertrouwen moeten opbouwen.
Ja.
Hoe zou dat komen? Dat het startpunt zo verschilt?
Dat is een hele leuke vraag. Ik heb me daar ook wel eens het hoofd over gebroken. Waarom is dat? Is dat klimaat bepaald? Is het omdat er wijn wordt verbouwd? Het mensen, ik weet het niet. Het is hoe meer en hoe zuidelijk je gaat in Europa sowieso. Hè, dan zie je dat het langzaam verandert. En ik denk dat de grens tussen, laten we ons zeggen, het Noord-Europese businessmodel of het Anglo-Saxische en het Mediterrane, dat ligt op Baarle-Nassau. Tussen de grens van Nederland en België. Ook de Belgen en de Vlamingen, die ik dan vijf jaar lang heb bediend vanuit de ambassade in Brussel. Daar zie je dat heel veel businesses in Nederlanders en Belgen, Vlamingen voor 90%. Misgaat omdat we elkaar niet verstaan, niet begrijpen. Ik denk dat het Vlamingen al zeg maar, het katholieke beginsel huldigen van ja, je moet lekker eten, lekker drinken, kom morgen wel, maak je geen zorgen.
Heel beleefd ook volgens mij. Heel...
Dus Belgen zijn buitengewoon hoffelijk. Ja. Hè? Ja. Het is echt een soort 50 jaar hoffelijkheid die wij in Nederland al niet meer hebben. Nee. Maar ik heb hoe vaak ik niet een Belg heb horen zeggen, maar we moeten er wel een pint mee kunnen drinken in. Dat is precies zo. Dat hebben wij in Nederland. Nederland is boven de rivier in ieder geval, ooruit laboren.
Ja.
Maar vanaf België en downwards, Frankrijk, Portugal, Italië, Spanje, Griekenland, overal diezelfde culturen. Zelfs in de Slavische landen is dat ook wel heel erg op vertrouwen. Je glaasje Slimovic naar achteren gooien met z'n tweeën voordat de zaken
zijn. Of is het gewoon levensgenieten? Is het gewoon dat het leven, het proces er naartoe belangrijk is en je met elkaar lekker een biertje erop moet kunnen drinken in plaats van meteen het contract tekenen en gaan met die benaming. Dat denk ik soms ook.
Ja, het genieten echt ervan. Het is, de samenleving hier is natuurlijk een stuk hedonistischer dan laten we zeggen Noord-Europa. Wat je een Calvinistisch Lutheraanse Europa zou kunnen noemen. En dan heb ik het dus over de alle Scandinavische landen, of de Nordic countries, inclusief Finland, Duitsland, uit Dagmarkt, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Nederland. Dat is ooruit labora, bid en werk. Bid wat minder, maar werken wel. ik denk toch echt dat het heel erg religieuze bronnen of oorsprongen heeft. Dat zo erg in elkaar zit. Ik ken de geremdheid van de zweet. En ook het alom voorkomende gevoel van hubris. Van hoogmoed komt voor de val. Doe maar gewoon. Niet over het maaiveld. Doe normaal. Wees bescheiden. Werk hard. Niet te veel tierenlantijnen, barok en rococo. Terwijl in Zuid-Europa, dat zijn veel meer hedonistische levensinstellingen. Van ja, we moeten inderdaad goed eten, goed drinken.
Ja.
Après nous la deluge. En na onze zonvloed komt allemaal wel goed. Je zou zeggen zorgelozer. Al zou ik ook zeggen, als je Spanjaard spreekt, dan is hij ook nerveus. En maakt hij zich ook zorgen over heel andere dingen
weer. Ja. Maar het heeft dus ook iets van warmte wat je dan hebt. Hè? Want als je dus gewoon zaken doet alleen maar op de inhoud en de prijs. Of het nou voor wantrouwen of vertrouwen gaat, maakt niet eens uit. Maar het heeft ook iets heel kils. Uh-huh. En hè, wat ik hier ook heel erg heb ervaren is de warmte van met elkaar lekker eten. Natuurlijk. En kletsen. Ja. En dat geeft ook heel bijzonder om eigenlijk tijdens werk dat met elkaar te delen.
Ja.
Juist.
Nee, ik vind het fantastisch. Ik doe heel graag zaken.
Ja.
Daarom, het is de uitdaging denk ik als business consultant ook, is om aan je opdrachtgevende klanten zeg maar uit te leggen. Dat wat ze dan ook op de markt willen zetten, dat het tijd zal nodig hebben.
En
het is gewoon, je hebt een incubatietijd nodig in Spanje van, wat ik zeg, toch een beetje indicatie geven op jouw vraag. Mm-hmm. Ik zou zeggen tussen 6 maanden en 1 jaar. Dat je het nodig hebt om hier een naam te maken, een reputatie op te bouwen van, goed, Jasper, de Hollandes, is een goede peer. Een van de tips die ik voor luisteraars wil hebben, heel concreet. Aangezien een Spanjaard dus zo werkt dat hij wil aftasten naar wie jij kan gaan om te toetsen of je te vertrouwen bent. Zo'n due diligence, dat doen ze in hun eigen omgeving natuurlijk door echt naar een familie te kijken, vrienden netwerken. En in de huidige digitale samenleving wordt daar LinkedIn voor gebruikt. LinkedIn is buitengewoon belangrijk. En als
in Spanje?
Ook in Spanje.
Ja, dat is grappig.
Ja, want dat is een enige handvat in principe die nagenoeg betrouwbaar is om na te gaan wie jij kent. Dus ik zou iedereen aanraden, als je hier zit als Nederlander, gaat het natuurlijk om van wie jij kent op hoge posities. Ben je in een bepaalde sector actief? Ik heb een opdracht gedaan voor een softwarebedrijf. Dan ga ik binnen die accountancy software ga ik allerlei mensen benaderen die voorzitter zijn, directeur-generaal, presidenten van associaties van accountants, noem maar op. En die voeg ik toe aan mijn netwerk, zodat iemand die een due diligence van mij trekt, digitaal, wat vinden ze terug op mijn LinkedIn-profiel, al die shared contacts. Shit, die kent een hoop van mijn vrienden en ook nog op het juiste niveau.
Ja.
Oh, dan kan ik op vertrouwen. Dat kun je in iedere sector waar je mee bezig bent, zorg dat je netwerk ook digitaal uitbreidt. En een Spanjaard zal niet zomaar klakkeloos je invitation aanvaarden. Zorg dat je een afspraak hebt, zorg dat je een aanknopingspunt hebt. Dat heb je natuurlijk in die, als je in dezelfde sector of branche zit, altijd wel.
Ja.
En je hebt natuurlijk altijd wel iets interessants aan te bieden. En ik denk dat we als Nederlander, in ieder geval bij de Spanjaard en de Catalaan, echt een streepje voor hebben. Ze vinden ons een heel erg, nou over het algemeen is het beeld wat de Spanjaard en Catalaan van de Nederlanders heeft, dat we accuraat zijn, punctueel, no tan cuadrado con los alemanes, dus niet zo formeel.
Mm-hmm.
Ik denk
kan nog
ook
een biertje mee.
Ja, nee, we zijn wat goed lachser misschien. Maar ik heb ook wel heb ik het vaak over het Johan Cruijff-effect. Toch weer, het weet ik, een keer dat die naam voorkomt. Maar Johan Cruijff is natuurlijk hier een dios, een god.
Ja.
Voor wat betreft voetbal, alles wat hij voor Catalonië en voor FC Barcelona heeft betekend. Maar ook dat kleeft wel heel erg diep in het achterhoofd van een Spanjaard en van een Catalaan. Van ja, als een Nederlander, die hebben ons la mechanica naranja geleerd. De totaal voetbal. En,
zij begrijpen het, zij kunnen het. Dat
zij kunnen wel dingen. Hè? Ja, dus er wordt best wel wordt aangenomen dat wij deskundig en vakbekwaam zijn. Nou, dat moet je uitbuiten. Zo Hollandes. Je moet als introduceren hier in dit land. Nooit pretenderen dat je Spanjaard zult worden, maar market jezelf als Nederlander. En zeg, nou goed, wij Nederlanders zijn zo en zo. En komt dat natuurlijk ook na. Wees op tijd met je afspraken. Zeg altijd wat je weergeeft in een telefoongesprek. Van binnen 5 minuten stuur ik jou een mail. Die mail moet je al klaar hebben staan. En over 5 minuten later zit je precies dan. Druk je op de zendknop. Dan zegt hij, oh kijk, is die Nederlander? Klopt ook helemaal.
En dat waarderen ze echt wel enorm. Hè? En ik dat
ja, ook, grappig genoeg. Ze zeggen heel vaak zelf, nosotros españoles somos terribles.
En sommige mensen werken ook het liefst alleen maar met Nederlanders of in die contraille. Dat merk je ook.
Dat
en dat merk je in alle gebieden. Dat merk ik ook bij de schoonmaker van onze huisjes. Die zegt ook, ik wil alleen maar werken met Nederlanders. Want die Spanjaarden allemaal zo. Ze hebben daar gewoon heel goede ervaringen mee.
Ja.
Waar komt
zij
dan vandaan dan?
Zij is gewoon Catalaans, maar zij zegt gewoon van ja, de manier waarop de Nederlanders met mij omgaan en hoe duidelijk ze zijn en de instructies. En nou, we zijn ook wel vrijgevig, hè, met een fooi hier en daar of te geven een leuk cadeautje met kerst. Nou, dat is blijkbaar niet
gewoon
normaal voor hier. Ja,
ja. Ja, ik heb heel veel leuke samenwerkingen met Catalanen en met Spanjaarden gehad. En waarvan je ook al merkt, in beginsel, als ze mijn achternaam zien, Van Dorrestein, iets wat ze nu... Maar heel veel initiële sympathie al. Ik denk dat Nederlanders, en daar moeten we ons echt bewust van zijn, als we hier naar binnen komen, dat we toch een streepje voor hebben. En dat het dus echt ontzettend leuk is om met Spanjaarden en Catalanen zaken te doen. Als je maar in je achterhoofd blijft houden dat het wel wat tijd kost. En dat we dat onbegrijpelijke. Ja, het is not applying logic natuurlijk. Je wil zaken doen en tijd is geld. Dat is hier niet. Nee, het gaat om vertrouwen. Om vervolgens een heel duurzame relatie op te bouwen. En dat moet je begrijpen. Ook richting Nederlandse opdrachtgevers. Van, zijn er al sales? Nee, nog niet. Maar eenmaal
en dat
gestart,
is moeilijk hoor. Ik kom daar heel vaak tegen.
Dat is een
mensen die alleen die dan die terugkoppeling aan Nederland moeten geven. En dat is heel zwaar. Want je kan dat ook heel moeilijk uitleggen. Dat het echt heel
wat
anders
ben je daar
is
aan doen in Spanje? Ja. Logisch natuurlijk. Je een beetje wijn drinken en lunchen naar binnen werken.
Zij denken dat jij
mijn
dus
kosten
dan niet hard genoeg werkt. Of, maar het werkt gewoon echt anders. Ja. Ja.
Dat is zeg maar naar de lering die ik wil weergeven in het interview. Als maar veel potentiële opdrachtgevers dat horen.
Ja.
Wat ik altijd blijf zeggen, on a happier note. Wees er ook van bewust als je bedrijf wilt, bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden naar Spanje toe, dat het lang duurt en meer kost dan je dacht. Dat het een level playing field is. Het geldt voor iedereen. Misschien hebben Spaanse bedrijven wel een streepje voor, omdat ze het netwerk al geëtableerd hebben. Dus zij kunnen alleen maar reserveren naar een oom, een oud-oom en een tante daar in die vallei. En het is wat er gaat, is Spanje ook wel een wat tribalere samenleving. Ja. Er wordt echt gekeken van, oké, maar welke comunidad autónoma, kom jij dan inderdaad? Oh ja,
daar
is
oh, daar zit nog een neus.
Ja, ja. Ja. Weet ik, maar dus
oh, iedereen... dan ken ik wel die en die nog.
Ja, ja, precies.
Ken je die ook?
Ja, ja. Ja. Maar dat is heel belangrijk. Dus als je die aanknopingspunten hebt, die hebben Spanje natuurlijk onderling allemaal. Er is natuurlijk heel veel inherent vertrouwen onder Spanje onderling. Maar dat is ook weer niets bijzonders. Nederlanders kopen uiteindelijk het liefst van een Nederlander, een Belg van een Belg, een Amerikaan van een Amerikaan.
Ja, dat is overal.
Dus give them that. Dus vandaar dat je die verschillen wel moet overbruggen. Maar weet dat je een aantal troeven in handen hebt. Je bent wel Hollandes. En die zijn waarschijnlijk wel punctueel en betrouwbaar en aangenaam in het contact. Zorg daarvoor. Zorg dat je ruimhartig bent en begripvol en respectvol. En nou ja, dan kun je inderdaad wel zaken doen. Maar nogmaals, ook al is de verstandhouding heel hartelijk aan de tafel. Begrijp dat niets van wat gezegd wordt echt 100% waar hoeft te zijn. En het is niet liegen, het is niet achterbaks, het is cortesia, het is hoffelijkheid.
Ja.
En natuurlijk, uiteindelijk als je een hele goede relatie hebt, een vriend ga je ook niet zeggen van, of een vriendin van, joh, dit wordt hem helemaal. Dan ben je echt aan het liegen. Maar als je een hele goede verstandhouding hebt, dan kun je zeggen, joh, fantastisch, maar ik heb met mijn baas gesproken en hij gaat het niet kopen.
Ja.
Dat kan ook.
Ja. Ja.
Maar dan krijg je wel de waarheid te horen. Maar dat doe je vooral met je vrienden en met je familie.
Ja.
Dus dat is de clue uiteindelijk. Is gewoon, zorg maar dat je hier vrienden maakt. Dat is het. En het takes time natuurlijk.
Ja, die komt toch wel elke keer ook alweer terug in een podcast. En het is niet alleen maar voor zakelijk, maar ook voor privé. Omdat het ook je leven denk ik gewoon veel leuker maakt.
Precies, hoe
want dat
fijn
weet
is
ik
dat?
Ook, hè? Volgens mij jij ook met de mensen van MBSO. Volgens mij heb je ook iets van een kookclub, begreep ik wel iets van andere.
Ja, diverse notabene. Diverse dus, kookkringetjes.
Ja.
Wat ik zeg, deze hele zone, deze hele regio trekt ongelooflijk grappige, leuke, inspirerende mensen aan. Ja. Die heel hard willen werken. Die heel goed begrijpen dat het hier een beetje scorched earth is. Je moet heel hard krabben op het aardoppervlak om er geld uit te kunnen onttrekken.
Ja.
En daarvoor heb je samenwerking nodig en heb je elkaar nodig als katalysator. Heel veel mensen die hier langer zitten zijn zich daarvan erg bewust.
Ja.
Dus er wordt veel geholpen en zo. Ja. Ik ken hier ongelooflijk veel leuke mensen.
Ja.
Niet alleen Nederland.
Nou, dat weet ik. Dus mocht je nog eens iemand zoeken.
Ja, precies.
Dat is echt heel, heel leuk.
We hebben natuurlijk helemaal over werk gehad en dat soort dingen. Maar hoe doe jij het hier privé? Hoe ziet jouw privéleven een beetje eruit?
Nou, ik heb hier een gezinnetje met mijn lieve Baina uit Indonesië, uit Jakarta. Die ben ik bijna 6 jaar geleden tegengekomen. Baina heeft me een enorm groot geschenk gegeven. Dat is mijn bonuszoon Nazaren, die nu 10 is. Enorm intelligent, onderlegd en vrolijk. En heerlijk joch. En we zijn dus al over ruim 6 jaar samen. Ik kwam elkaar tegen in Barcelona stad. Ik ben een keer uitgegaan. En ik zou eigenlijk had een date met een goede vriendin van haar. Maar die was zo dom om haar mooiste vriendin uit te nodigen daarbij. Dus ik zat in een stomme situatie dat ik dan een kopje koffie met haar aan het lurken was. Terwijl ik dacht, goh, die vriendin is wel leuk.
Veel leuker.
Ja. En nou ja, goed, en daarna niks meer. We hebben toen gedag gezegd. En toen heb ik niets meer van haar vernomen. Ik had geloof ik toch wel de tegenwoordigheid van geest om haar mijn gegevens door te geven. Geen kaartje of zo. Maar die was verloren. 3 maanden later zie zij op Facebook een foto van een aantal vrienden. Een van mijn vrienden, Patrick Landman, ook getrouwd met een Indonesische. En die Indonesiërs die kennen elkaar wel een beetje allemaal. En toen zag ze een foto waar ik bijna alleen met mijn neus op stond of zo. Misschien is dat hem wel. Ten eerste, die echtgenote van die vriend van mij, Patrick, heeft gebeld. Zo, is dat die Jasper? Ja. Heeft ook gelijk gevraagd. Is die een beetje kozer? Is die single? Goede fan. En toen heeft ze via Facebook heeft ze dus een messenger gestuurd, een bericht. Toen was ik aan het skiën met de mannen. Ik zei, hey, dat is die leuke Indonesische. Okay. En toen heb ik gelijk maar afgesproken naar skiën. Toen is het echt vrij vlot gegaan.
Wat leuk. Dus zij komt echt uit Indonesië. En hoe lang woont zij al in Spanje dan?
14 jaar denk ik. Ja,
heel lang.
Dus wij spreken eigenlijk nu hoofdzakelijk Engels thuis.
Ja.
Ook om naar zijn de kans te geven om bilingual te worden.
Ja.
Hij kan ook wat woordjes Nederlands, hij kan ook woordjes Indonesisch. Wij spreken af en toe Indonesisch. Ik was vroeger heel veel Indonesië.
Ik spreek Bahasa toch? Daar.
Bahasa, Indonesië, ja. En dat is een van de makkelijkste talen. Ik denk al, spreek je Indonesisch, maar goed Indonesisch, dat leer je in 3 uur ongeveer.
Ja,
als ik je wil uittrekken, dan geef ik je een crash course Indonesian.
Ja.
Maar het is een taal zonder grammatica en zonder weer werkwoordsvervoegingen en zo. Dat leer je heel snel. Ja. Dus af en toe spreken we wat Indonesisch, maar over het algemeen Engels thuis en Spaans. En dat werkt wat Nederlands.
Ja. En waarom is zij dan naar Spanje gekomen?
Om voor haar dochters te zorgen. Zij is in Indonesië eerder gescheiden. Onvrijwillig, zeg maar. Maar had twee dochters die ze zelf niet kon verzorgen. Dat is de regel daar. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. En zij had in der tijd een aantal vrienden, connecties bij de Spaanse ambassade in Jakarta. Die zeiden, wij kunnen papieren voor je regelen en in orde maken. En dan kan je daarheen. En daar verdien je een maand van 10 keer zoveel als hier. Dan kan je ook voor je kinderen zorgen. Dus het is wel een beetje een langer avontuur geworden voor haar dan wat zij eigenlijk had voorzien. Dus zij heeft nog die twee dochters in Jakarta.
En ze heeft elke dag contact mee, hè, hoort al.
Meerdere keer per dag. Die heeft echt super goed contact met haar dochter. Speelt heel kort op de bal. Maar alle beslissingen in hun leven worden wel doorgenomen. Het fascinerende is ook, ik heb mijn dochters in Zweden. Maar altijd meer moeite digitaal met contact maken. Met afgebroken telefoongesprekken. Dan de connectie met Skype niet opstarten. Zij heeft altijd urenlang Skype of FaceTime contact. Yeah. Ononderbroken en bellen. Naar Indonesië schijnt het allemaal super makkelijk te zijn.
Oh ja?
Ja, uren. Bla, 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 bla.
Leuk. Ja.
Nooit last met connecties of zo. Ja. Nee, maar die ziet ze toch door de digitaal nog wel heel vaak.
We gaan even wat stapjes terug in het leven van Jasper. Deze man heeft echt letterlijk de hele wereld overgereisd. Hij vertelt ons over Centraal-Amerika, Azië, wat hij allemaal gezien heeft. El Salvador, Costa Rica, surfen, waar hij zich veilig voelde en waar helemaal niet. Daar kunnen we nog een hele podcast aan wijden. In zijn verhaal stuit hij ook op een leuke anekdote van zijn tijd bij de eilanden van Honduras.
Naast mijn studies toen ben ik eerst, alles in mijn leven in stappen van 7 of 8 jaar. Dus daarna ben ik echt 7 jaar of 8 jaar non-stop bezig reizen. Ik was een freelance reisleider voor een stuk of 4 verschillende bedrijven. Dus ik werd ook steeds weer naar een andere bestemming gestuurd. Dat maakt het heel
erg...
Hoe
oud was je toen? Dus na je studie?
Ja, ik denk tussen mijn 23ste en... Ja, 22e en 29e.
Wat had je dan voor studie gedaan?
Ik heb NHTV in Breda gestudeerd. Okay. En daarna daarvoor nog Engels op de universiteit opgehouden. En voor de rest nog wat talen. Op Zweeds op de Universiteit van Uppsala. Spaans in de Universiteit van Granada. Allemaal weer lang geleden. Ja. Maar ik had dus de mogelijkheid, ook weer het privilege, om in heel veel landen te komen. Dus ik heb heel veel Zuidoost-Azië gedaan. Heel lange tijd in Indonesië gezeten. Vandaar dat ik nog steeds wat Indonesisch koop. Singapore, Maleisië, India, Hongkong. En wat zwerftochten. 9 maanden door het Midden-Oosten. Een half jaar door Centraal-Amerika, dat zou ik je zeggen. Dus van Zuid-Amerika heb ik nog steeds niks gezien tot mijn grote spijt. Dat is heel erg op mijn lijst.
Zo mooi.
Maar alle landen tussen bij Mexico toen vertrokken. En in een half jaar zeg maar alle... Meso-Amerikaanse landen door kruisend van Panama en toen weer terug. Honduras, daar heb je die eilanden voor die kust. En daar kan je prachtig duiken. Ik ben de naam nu even vergeten. Het was ook paradijs, moet ik zeggen. En het kostte natuurlijk allemaal helemaal niks. Ik weet alleen dat ik daar heb rondgezworven op een dieet van arroz y frijoles.
Oh ja.
En frijoles en arroz. Ja, ja. En arroz en frijoles.
En frijoles en frijoles.
Pollo y huevos y frijoles y arroz.
Y arroz, ja.
En dat is een minder smakelijk detail inderdaad. Misschien niet goed om uit te zenden. Maar op een gegeven moment, ik zat dus de hele tijd in die bussen inderdaad. En die frijoles, die maakte je tamelijk flatulent.
Ja.
Dus ik zat op het niveau dat ik echt van mijn eigen scheten echt onwel werd. En dan heb ik ook de frijoles uit mijn dieet moeten winnen. Toen was het dus alleen arroz.
Ja. Bonen, voor de
niet-Spaans
sprekende luisteraars. Ja.
Geen
groentes
dus.
Nee, maar dat precies, heb je dus heel veel jaar had je nog die reis gedaan?
Dat was een half jaar.
Ja.
Als onderdeel van 7 jaar lang allerlei avonturen als reisleider. Meestal ofwel ging ik eerst heen en was daar reisleider of andersom. Ik heb een half jaar in totaal in Zuidoost-Azië gezworven. 9 maanden, wat ik zei, in Zuidoost-Azië, Egypte, Israël, Griekenland, Joegoslavië bestond er nog. Zo oud ben ik.
Oh ja.
overal, alle landen van Europa, Noord-Afrika. Ja, dat is wel. Je krijgt wel
als ik het zo optel, dan zit Brussel en Stockholm. En wat, hoe lang heb je eigenlijk in Nederland gewoond?
Ja.
Nou ja, precies. Je bent 120. Maar buiten dat, dus in Nederland heb je eigenlijk relatief gezien niet eens zo heel lang gewoond.
22 jaar, hoor, dus maar ja, vanaf dat moment getogen, opgeleid. Ja. En toen was het
adios.
Ja.
Naar de zon toe, eigenlijk.
Ja.
En naar de sneeuw ook wel. Ik heb veel in de skigebieden gewerkt. Een half jaar in Oostenrijk gewoond, misschien wel langer. Totaal bijna een jaar. In skigebieden ook allemaal. Een half jaar in Grindelwald in Zwitserland gezeten. Daar moest ik Zwitser-Duits leren, anders kon mijn kant niet helpen. Dus dat vond die Oostenrijkers wel heel erg grappig, dat ik ook Zwitser-Duits kon.
Ik
lig helemaal op de tafel. Ook dat vind ik prachtige landen.
Wat is nou je favoriete land van al die landen?
Hele leuke vraag, een bekende vraag, maar heel lastig om te beantwoorden. Omdat there's no such thing as a perfect country. Je moet het ene altijd opeten met het andere voordeel, altijd met het andere nadeel. Spanje is altijd een favoriet voor mij.
Yeah.
Ik voel me echt heel erg thuis. For obvious reasons. Goed eten, lekker wijn, heerlijk klimaat. Mensen zijn relajada. Maar ik heb ook altijd heel erg met heel veel plezier in Zwitserland gewoond. Zwitserland is een geweldig land, waanzinnig mooi. Ik kan het heel goed vinden met de Zwitsers, omdat ik natuurlijk ook, niet natuurlijk, Zwitser-Duits kan.
Totaal anders ook eigenlijk in twee landen die je nu noemt, qua alles eigenlijk.
Totaal tegenstelling.
Ja.
Maar ik ben ook heel graag in de bergen. Ja, ik heb een hele poos in Zweden gewoond met waanzinnig veel plezier. Ja. Kort en goed wat je erover kan zeggen is dat de geneugten van Spanje zijn manifest. En de geneugten van dit soort landen, Zwitserland en met name ook Zweden, zijn latent. You can't see them. Als je in Spanje zit, dan is het natuurlijk Castañetas, Flamenco, Rioja, Sangria, Fiesta en Siesta.
Ja.
Dat zie je, hoor je, merk je, beleef je heel duidelijk. En als je hier dan komt, en dan kom je natuurlijk die pijntjes tegen als de red tape, de administratie, dat processen langzaam gaan. Maar goed, de geneugten zijn zichtbaar, merkbaar, tangible. Kom je naar Zweden toe, in de eerste instantie kun je zeggen, ja, dat is grijze permafrost. Het is gewoon een vreselijk klimaat, donker. Mensen zijn gereserveerd. Toch, als je daar langer zit, dan begin je de enorme rijkdommen van Zweden te waarderen en te zien. Die zijn onderliggend. Dat de mensen zo betrouwbaar zijn. Dat het doen van zaken en het leggen van contacten zo aangenaam is, dat alles zo vlekkeloos werkt, goed doordacht is en goed gepland, is een ongelooflijk veel plezier. We hebben gewoon toen we klein, toen de kinderen klein waren, Jozefientje is er ook geboren. Ja, hoe alles van ziekenzorg tot het verkeer, openbaar vervoer, kinderspeelplaatsen, housing, allemaal is geregeld.
Ja.
Het geld wordt daar buitengewoon efficiënt en transparant uitgegeven, ook vanuit overheidswegen. Je hebt daar een diep doordrongen gevoel van dat het allemaal in orde is. Niet hoeft te komen, het is het al.
Je vertrouwt er gewoon op.
Het is heel fijn.
Anders weer dan Nederland dus?
Ja, nog veel doordachter. Doordachter. Ja. Een Zweed onderneemt niets, ook in zijn organisatie, voordat hij eerst 3 stappen terugneemt. Eerst alle facetten door gaat nemen en gaat plannen. En pas dan gaan ze bouwen. Je hebt daar bouwprojecten in Zweden. Die staat dan op zo'n groot bord van voltooid 23 maart 2025. Mm-hmm. En ontdooi je dat op 25 maart is dat klaar.
Yeah.
En alle ziekteverloven en ouderschapsverloven bij ingerekend.
Yeah.
Maar ze kunnen dat zo plannen.
Yeah.
Waarom is dat zo fijn? Als je in Zweden woont, moet ik eerlijk zeggen. Het is de behuizing ook buitengewoon comfortabel, aangenaam, standard of living is gewoon in alle verschillende.
En ook tegelijkertijd, daar hebben we het ook wel samen over gehad, over de man-vrouwenrollen daar.
Ja, precies.
Ja, dus ook de rol die jij dan had ook in het verlof en de opvoeding met de kinderen en dat soort zaken.
Ja, geweldig geregeld. Ja. We hadden als paar met een nieuw kind recht op 390 dagen ouderschapsverlof. Die je er kan opsoeperen in totaal in een periode van 8 jaar. De eerste 8 jaar levensjaren van een kind. Dus daarmee kan je zomervakanties verlengen, maar 3 maanden daarvan moeten worden opgenomen, verplicht door de vader. Of zelfs dat ze dat nu nog verlengd hebben.
Wow.
Het was mijn eigen intentie al sowieso om heel erg betrokken te zijn bij de opvoeding van mijn dochters. Maar sowieso dat het wordt opgelegd, dat kinderen daar een vak op de lagere school hebben. Dat heet Hemhols Kunstkalp. Thuiskunde, zeg maar. Dat je leert hoe je die hygiëne van je ijskast in orde houdt. Dat ding niet verrotten. Hoe je wasjes draait. Hoe je ook voor kinderen zorgt.
Ja.
En dat ook jongetjes dus leren om voor kinderen te zorgen, luier om te doen. Dat je wel donders goed ervan doordrongen bent wat het betekent om een babytje te hebben. Of te maken en wat daar de consequenties van zijn.
Ja.
Maar er is voor Zweden geen enkele kwestie van wat daar tussen je benen hangt. Wat maakt het nou uit? Of je nou buschauffeur wilt worden of taxichauffeur of iets anders. Of een danser of danseres. Wat? Mm-hmm. Zij zien het verschil, en natuurlijk terecht ook, de gender difference. Wat is daar nou, dat is volstrekt een issue.
Ja, en daardoor ontstaat de gelijkheid. Ja, dat is echt heel mooi geregeld. Wat dat betreft is Zweden wel echt ook wel weer echt een stap voor.
Advanced. Het zijn hele heldere klinische denkers. En dan kun je dan tegen zeggen, ja, dus niet zo gezellig. Natuurlijk zijn er gezellige Zweden.
Ja.
Maar wat ik zeg, het ene voordeel moet het andere kennelijk opeten. Het
zijn maar is er dan een perfect land? Is er dan een favoriet land? Want zo kun je alles ook tegen opleggen. Maar toch vraag ik om een keuze te maken nu. Eén keuze maken voor een land. Wat zou je dan zeggen?
Spanje. Want kijk, het is heel makkelijk. Met geld is eigenlijk ieder land aangenaam. En kun je het aangenaam maken. Zonder geld is ieder land ellendig. Maakt ook niet uit waar je bent. Maar als je geen geld hebt en je hebt een slechte koopkracht, dan kun je ook moeilijk bewegen en dan zal huisvesting altijd wat minder zijn. Als je geld hebt, is overal leuk.
Ja.
Spanje met geld in je zak.
Ja.
Helemaal. Ja. Het is een hoge kwaliteit van leven. Wat ik blijf hameren is een fijn klimaat, vind ik wel heel erg belangrijk. Maar dat ook een eetcultuur is, een drinkcultuur. Ja. Dat mensen open zijn en tegemoetkomend, ongelooflijk belangrijk. Een bevolking maakt uiteindelijk het land waar je bent. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben alle landen gewoon ongelooflijk hartelijke en leuke mensen tegengekomen.
Ja.
Dus misschien ook wel een beetje hoe je eigen blik is.
Absoluut, alleen de wisselwerking. Ja hoor, dat denk ik zeker.
Dat heb je wel geleerd, hè? Het generaliseren of ja, de Spanjaarden zijn zo. There's assholes everywhere. En er zijn ook ongelooflijk lieve mensen overal. En bekwame, inspirerende, intelligente, onderlegde mensen overal. Die moet je eruit zien te filteren. Maar persoonlijk heb ik denk ik het meest met Spanje. Als je vraagt wat ligt je nu? Ja, Mediterraanse cultuur. Italië vind ik ook geweldig trouwens. Ja. Als ik Italië met geld kon doen, of geen niet hoeft, ja, met een baan.
Ja.
Een baan vinden in Italië is gier onmogelijk.
Ja.
Ik vind Italië ook een fantastisch land. En ik vind Italianen ook wel heel erg grappige mensen.
Ja.
Nog hedonistischer.
Next level. Ja,
heel grappig.
De Zweden van de hedonisme.
Ja.
Ja, precies. Maar wat jij al zei, Danique, gewoon, ik vind Europa een waanzinnig werelddeel. Omdat de afstanden zijn relatief zo klein. Dat je in 4 uur kunt vliegen naar Stockholm vanuit hier. Wat echt een andere planeet is. Soms klimatologisch gezien, een temperatuurverschil van 20 graden is of zo. Maar ook de geuren, de manier waarop mensen lopen, hoe ze alles hebben ingericht. Het is zo divers. En al die, ik bedoel, Engeland. Zo anders. Ja. Britten zijn en Ieren en denk ik wel de Duitsers en de Zwitsers zijn. Het is een ongelooflijk gevarieerd continent met minimale afstanden. En hele grote culturele verschillen door die talen, diversiteit.
En wel de mogelijkheid om gemakkelijk je daar
in te bewegen.
Ja, je kunt per auto, per trein.
Maar inderdaad ook. Hè, we hadden het eerder even over de visa problematiek van weer andere continenten die hier weer naar Europa willen komen. Als je Europeaan bent, kan je zo makkelijk bewegen hier binnen en zoveel verschillende dingen doen. En,
ik vind het geweldig.
We raken nog even aan de praat over zaken in Spanje waar Jasper niet veel van begrijpt. Zoals bijvoorbeeld het nasynchroniseren van films, oftewel dubben. Jasper probeert zijn bonenzoon Nazaren Engels bij te leren, omdat daar op de Catalaanse school waar hij op zit heel weinig en niet van goede kwaliteit aandacht aan wordt besteed. Is dit misschien een manier van de Catalaanse overheid om Catalanen in de regio vast te houden?
Nee, je wil natuurlijk eens een obra d'arte, het is een kunstwerk, laat het intact.
Ja.
Maar hoe kun je anders de finesses er zien? Maar juist door die instelling om gewoon alles af te sluiten en het ook prima te vinden. Oh, heb je die al gehoord? De rant van de Spanjaard over wat geweldig kunst het is van het dubben. Somos los mejores, ¿eh? Tenemos actores entonces fenomenales que lo pueden hacer bien. Mira los labios entonces. Y no se puede ver que el original sea en otro idioma. Es increíble, es increíble. No, somos extremadamente bien.
Dat zegt
ik ben alleen maar irritant. Ik had ook een vriend van mij die zei, wat is dat met die M's? Die M's de hele tijd. Ik zei, wat bedoel je? Nou, Spanjaarden kunnen alleen maar dingen dus dubben met M's. José, no sé qué estás haciendo. Pero no. No sé. En echt maar alsof ze het einde gat hebben gestopt.
Yeah.
Echt waar. No, pero no piensas hacer eso. Sí, yo quiero que sí.
Sorry.
No.
zo nep. En ze vindt, maar ze, wat even vertaald voor de luisteraar. Ze denken dus echt dat het heel goed gedaan is. Ze zeggen dan dus, zo van, nou, maar hoe wij dat doen, dat is helemaal niet van verschil. Dat zie je helemaal niet.
Ze doen het wel goed. Ze doen het wel heel goed, maar het is een kunstvorm die je niet zou moeten nastreven.
Nee.
Stop ermee.
Nee.
En leer dat je gewoon Engels het origineel moet horen. Blijf van kunstwerken af.
Ja.
Maar daarbij is je ontwikkeling dan ook weer dat je gewoon heel veel nuances leert kennen van een andere taal.
Ja. Maar het zit dus ook helemaal niet in de taal verweven. Inderdaad, de YouTube, thank you, dingen die wij allemaal gewoon in überhaupt het Engels zeggen.
Ja, net zoals de World Health Organization zeggen ze hier ook anders, geloof ik.
Ja.
Dingen die de hele wereld gewoon een World Health Organization noemt.
Zie.
Ja.
Ook dan, in plaats van de NATO en zo. Dat doen ze in de Frans ook inderdaad. Maar ja, het maakt een heel groot verschil. Je ziet met de Portugezen bijvoorbeeld, die ondertitelen wel.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd weer met kleine naties, denk ik. Kleine landen die vergewissen zich ervan dat zij zich niet moeten aanpassen. Dat zij zich moeten aanpassen aan de wereld en niet aan de zon.
Ja, wat Nederland natuurlijk ook doet.
Dus dat zie je dus ook alle Scandinavische landen, kleine bevolkingen. En Duitsland weer, die dukt weer.
Ja.
Frans ook.
Ja,
maar het heeft wel een enorme impact op taalkennis. En wat ik met hem dus zie, en nu is hij dankzij het feit dat wij nu een jaar lang Engels spreken, ook Engelse YouTubers gaan bekijken.
Oh ja, leuk.
Maar voorheen, en ook zijn klasgenootjes, YouTube, ze kunnen ook niet YouTube. Maar ook alleen maar
YouTubers. YouTube.
Googlen.
Gmail.
Ja, Gmail. Ja, ja.
Toen ik dat voor het eerst hoorde, denk ik, wat? Maar dat is zo'n geschenk voor een kind, denk ik, als je zoveel talen leert, op zo'n jonge leeftijd.
Ja.
Echt,
maar het is dus wel aanpoten, inderdaad, als hij met zijn vriendjes dat niet echt doet. Om dat dan dus wel voor elkaar te krijgen.
Ja, want dan lopen de mannen natuurlijk wel als vriendjes langs. En dan is het Engels gelijk om zeep. Dan gaat het gewoon weer terug. En hij kan. Hij is hier gewoon opgevoed en vooral de school natuurlijk, dat vormt hem.
Maar hoe gaat dat nu op school dan? Want ze hebben dan een Catalaanse school, denk ik.
Ja,
precies. Hoe gaat dat in zijn werk?
Overtuigend Catalaans. En er is wel onder Engels onderricht, maar zie waar hij mee thuis komt. Gello, mijn naam is Nazarin. Nee.
Als je dat vergelijkt met Nederlands onderwijs, of heb je daar nog niet echt...
Jawel, ik weet dat er sowieso een aantal meer uren wordt besteed aan buitenlands taalonderricht. Maar dat er wel meer emphasis is, maar ook veel meer gevoel. En motivatie vanuit het Nederlands kinderen ook. En dat heeft alles te maken met de popculture.
En gewoon de kunst en de filmindustrie die gewoon ook helemaal in het Engels...
Veel toegankelijker voor Nederlandse kinderen om Engels...
Is het moet, ook normaler. School, want ook als je dus nagaat dat al hun ideale figuren, hun iconen... zijn ook allemaal Amerikanen of Engels sprekende.
Ja.
En grappig genoeg hebben we onze referentie, dus die van mij... dat zijn acteurs. Acteurs en actrices.
Ja.
Van de rolprinten. Maar mijn dochters ook. Die acteurs heb je ook nog. Ja. Het zijn YouTubers.
Ja,
hun opinie vormen. De influencers, de YouTubers, de Nicki tutorials en zo.
Ja.
En die bepalen hoofdzakelijk hun wereldbeeld. En die weer zijn allemaal weer Engels sprekend.
Ja. En hier zijn die dan Spaans.
Ja,
precies. En dus het is een Catalaanse school waarnaast ze opzet. Maar merk je dan dat met het Castellaans dat af en toe lastig dan is? Of kan je ook gewoon helemaal vloeiend? Dat maakt niet uit.
Castellaans is dat toch ook weer een ideale gemeente. Omdat het mensen aantrekt die internationaal georiënteerd zijn. Ook Spanjaarden, ook Catalanen.
Ja.
Het is natuurlijk iets duurder dan gemiddelde. Van veel goedkoper wonen in omliggende dorpen.
Ja.
Maar het
is
zo goed. Ja. Maar het trekt dus mensen aan die op zich heel erg open staan. Dus ook,
heel veel
Catalanen. Unionistas zijn. Maar het is verplicht. We hebben regelmatig ook met die leraar lief in de clinch gelegen dat we een ouderavond hadden. En dan wordt er alleen Catalaans gesproken.
Catalan.
En dan een van die ouders, ook een Catalaan, die zegt dan, pues tío, por favor. Dan maar weer
nog
een dat is niet entienden, pero por favor. En dan
en
zegt zo'n leraar ook inderdaad,
ja,
maar ik word gedwongen, het is opgelegd dat wij echt Catalaans moeten spreken.
Echt?
Ja, zij moeten Catalaans.
Jeetje.
En dan wordt natuurlijk wel een uitzondering gemaakt, dat zijn lieve mensen. Maar de regel is dat die Catalaanse cultuur moet er wel ingestampt worden. Dus de website Unilingual Catalaan.
Ja.
Alle brieven die eruit gaan, Unilingual Catalaan.
Ja.
En ik vind het dus een van de grootste vergissingen die de Catalaanse bevolking maken. Ik ben er heel erg van opdringen dat iedereen enorm veel recht heeft. Alle recht voor het behouden van je eigen culturele identiteit. En ik streef dat ook naar. Ik vind dat het heel erg goed is. En je heel erg bewust zijn van je eigen cultuur, je heritage. Maar doe dat vooral in een... Dat zorgt dat je eigen cultuur een benchmark is in vergelijking met andere culturen.
Dus je kan
zeggen, ja, maar mijn cultuur is anders. En dat is wel heel erg leuk en quaint. Want dan moet je kijken. hoe Spaanse cultuur is of Europese cultuur. En wat Catalanen dus hadden kunnen doen met hun schoolsysteem is gewoon trilingual. Leer kinderen Spaans, Castellano, Catala en Engels.
Engels, ja.
Dan zijn je, wat zij dus beweren, de beste conversants. Ja. Want dat zijn het. Ze zeggen ook van Nederlands ook, sommige conversants zoals Doos.
Ja.
Dat klopt.
Is zo.
Het zijn hele goede handelaren. Maar als je dat dus bent, adapt en spreekt, dan leer je nieuwe generatie drie talen in plaats van één.
Ja.
Het is ook een voordeel. Ik bedoel, ze kunnen ook in ieder geval Catalaan en Castellano, maar doe ook dat Engels erbij.
Ja, precies. Ja,
juist in die economische
mindset.
Anders
blijf je alleen maar in Spanje en dan blijven ze eigenlijk in het land. En nou, het Spaanse vindt ze natuurlijk over het algemeen niet zo heel erg leuk. Dus dan denk ik, ja, dan ga je alleen... Doe dan Engels. Kies dan voor geen Spaans, Catalaan en Engels.
Het
is echt een sentiment natuurlijk, hè, want met ratio kan je dat niet benaderen. Maar je begrijpt natuurlijk zelf ook wel als overheids... Als beleidmaker op overheidsniveau, dit soort dingen. Snij je enorm in je vingers. Je moet je ook een rekenschap geven dat als jij Spaans spreekt met een Catalaans accent, met een beetje te dikke L, een Catalaanse L, dan ben je ook op heel veel sollicitatiegesprekken, ga je het gewoon niet trekken. Ja. Omdat de vooroordelen van de jegers Catalaan in de rest van het land behoorlijk zijn genegativiseerd de laatste jaren. Ze zijn er klaar mee. Ja. Met die insulariteit en beter en weet ik veel. Ja. Dus zou je Catalaans kunnen, dan kan je in de rest van Spanje niet eens maar aan de slag. Ja, je bent zo'n arrogante pik en dat merken we straks zo meteen wel. Dus je krijgt de baan gewoon niet.
Ja. Nee.
Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor Catalanen om sowieso het Spaans heel goed te beheersen en liefst accentloos. Want zo paar populair hebben ze zich niet meer gemaakt in dit land.
Nee,
dat is een vet probleem als je hieruit wil.
En dan nog het Engels. Ja, dat is echt...
Ik wens ze toe dat ze een autonomie, als ze die helemaal verkiezen, dat ze die economisch kunnen dragen. Maar als het zoals het nu is...
Nou ja, ik heb een vriendin, een Catalaanse vriendin, maar zij spreekt vloeiend Engels. En ze zegt, mijn ouders hebben mij altijd op iedere zaterdag, echt vanaf dat ik jong ben, naar Engelse les gebracht.
Ja. Want en dat zie je heel veel, hè? Ja, dat buiten school wordt gedaan.
De openbare scholen zijn over het algemeen qua niveau te laag.
Ja.
Je hebt dan concertadas. Die zijn iets beter en ook iets meer ingericht op buitenlandse taalonderricht. Nog niet veel.
En dan heb je natuurlijk weer internationale school. Ja, dat is een heel ander publiek. Ja, maar dat wil je dan ook weer niet.
Dat kost je alleen maar 1000 euro per kind per maand.
Ah, joh, dat kan iedereen betalen, toch?
Dat is hard work. En ik ken heel veel mensen. Ja. Ik heb mijn beste vrienden, die heeft zijn 3 kinderen. Er is nu eentje eindelijk aan het studeren in Groningen.
Dat is een korting dan in ieder geval.
Maar ook dan de gevoel
van
die
dan.
Maar
wat voor een privilege
goed. Nee, inderdaad, dat is het elite.
Hij staat wel dat het goed enige voordeel is dat hij iedere ochtend met Messi en Sanchez op de schoollijst staat. Maar daar praat je dan niet mee. Dat is de afspraak ook. Laat die mensen met rust, dat doen ze goed. Nee, maar ik zou dat dus niet doen. Ik vind het relatief te veel geld. Veel te veel en buitenproportioneel.
Ja.
Maar er zit dus niet echt iets tussenin. Tussen die internationale
business funds.
Ja.
Nee, je hebt concertadas. Dus je hebt escuelas públicas, escuelas concertadas. Dat ligt tussen, het zijn semi-privé scholen. Maar betaal je nog steeds 250 euro per maand voor. Ook als je 3 kinderen hebt of 2, dan tikt dat goed aan. Ja. En bovendien is het weer niet proportioneel van wat een Spaans gemiddeld maandsalaris is.
Nee, precies.
Ik moet wel zeggen dat de Catalaanse school waar hij naartoe gaat, subliem personeel, heel goed georganiseerd. Daar wordt ook over veel finesses nagedacht, over hygiëne, over wat voedsel.
Krijgen ze warm eten ook?
Ja, precies. En heel gebalanceerd eten.
Nou, dat is vegetarisch voedsel? Of wat
Nee, het is echt wel van alles. Niet vegetarisch, maar wel heel erg gevarieerd menu. Ook wel goed kijken naar niet veel suikers enzovoorts.
Ja, goed zeg. Ja.
En die school zit heel goed in elkaar.
Ja.
En wordt goed geleid, maar het is nergens ideaal uiteraard, maar nogmaals, taalonderricht, dat zou ze echt moeten, dat zou een redding zijn. Het zou gewoon zo slim zijn, als je dan toch wilt onderscheiden, positief wil onderscheiden van de rest van Spanje, als je dat nodig hebt, doe dat dan door schranderder met het taalonderwijs om te gaan.
Ja.
Want je krijgt straks NENS, unilingues, wat moet je daarmee?
Ja.
Die kunnen niks. Die moeten gewoon in Catalonië blijven. Wat dan misschien ook het idee is.
Ja, want ze kunnen niet veel erbuiten dus. Nee, dat is het probleem.
Dus bingo.
Hey, en wat nu doe je? Je hebt een beetje uitgelegd wat je hier nu doet.
Ja.
En je hebt wel heel veel tips gegeven. Wat is nu nog je eigen doel, zeg maar, voor hier? Heb je hier nog dingen waarvan je denkt, dat zou ik nog graag willen? Of hoe ziet jouw toekomst er een beetje uit voor de komende periode?
Ik zou uiteindelijk nog wel ooit een keer een grote netwerk willen opzetten. Dat lijkt me heel erg aardig om de Nederlanders te verenigen in Spanje. Maar ik moet dat zien. Er zijn ook heel veel mensen, zijn er andere mensen die dat op die taak zouden kunnen oppakken.
Ja.
Maar precies dit soort initiatieven die Lotte Engels nou hartstikke goed leidt, zeg maar. Dus het bijeenbrengen van alle Nederlandse ondernemers in Barcelona in november. Dat zijn enorm goede aanzetten om zoiets neer te zetten. Het is op zich jammer dat er nog geen Nederlandse Spaanse Kamer van Koophandel meer is.
Ja.
Dat zou een hele aardige zijn.
Maar was er wel? Of die is er nooit die is er geweest?
Die is er ooit geweest. Maar... vroeger werden handelsaanvragen door die Kamers van Koophandel behandeld.
Ja.
En kregen ze van de overheid daar geld voor. En die gedelegeerde taak die is gestopt van de ene dag op de ander. En daardoor verloren heel veel bilaterale Nederlandse Kamers van Koophandel in het buitenland hun voornamelijke inkomstenbron. Ja. Een aantal hebben die derving heel goed opgevangen. Zoals de Nederlandse Kamer van Koophandel in België bijvoorbeeld. Die draaien nog heel erg goed. Maar hier ging die om zeep. Ook wel gedeeltelijk begrepen doordat het niet zo goed gemanaged was. En sindsdien zijn er allerlei zakelijke clubs geplopt in allerlei gebieden. Ik denk dat er wel een stuk of 16 zijn, maar die zul je terug kunnen vinden op holanda.es.
Ja,
wat ik al eerder meldde, het digitale handelskantoor van de ambassade en het MBSO. Een hele goede site, daar kan je overigens ook je eigen bedrijf, als je een dienstverlener bent en je wilt de Nederlandse community wil je bereiken. Dan kun je de bedrijvenplaza terugvinden op het digitale handelskantoor.
Ja.
Supergoed.
Ja.
Ja. En ook vacatures, geloof ik, staan daar ook op. En andere dingen.
Ja, klopt.
Ja, het is echt een mooi centraal punt. Ja, dus inderdaad zou je eventueel nog dat netwerk nog willen opbouwen. Maar wie weet.
Dus
dat
ooit nog misschien.
Ja, we houden je in de gaten. Nou ja, ik denk dat we hem wel kunnen afronden zo'n beetje. We gaan flink door de tijd heen. Dat is superleuk om alles te horen. En hebben heel veel aan. En luisteraars ook. En dankjewel.
Heel graag gedaan. Groot plezier. Veel succes met alles. En ik ga jullie blogs volgen.
Leuk.
Ja.
Dankjewel.
Okay.
Dank je. Doei. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, ideeën voor onze podcast, topics waar je meer over wilt weten? Laat een review achter en help jezelf en anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot volgende keer!